In een oorlog zijn regels. Als iemand zich overgeeft, is het de bedoeling dat jij als soldaat diegene meeneemt en terugbrengt. In oorlogen pakken dit soort momenten echter soms anders uit. De Tweede Wereldoorlog kent helaas veel voorbeelden waarin dit niet liep zoals het volgens de regels moet. In het verhaal van vandaag nemen we jullie mee naar zo'n situatie. In onze serie Het Kwartiertje nemen we jullie mee naar verhalen, veldslagen of gebeurtenissen die binnen de periode van onze series vallen. We zullen hierbij altijd de nadruk leggen op de onderwerpen die niet in onze huidige serie worden behandeld. Wij zijn Leander en Thijs. Thijs is een geschiedenisdocent en ik ben een geschiedenisenthousiasteling. En samen is het onze missie om van jou een amateurhistoricus te maken. Ben jij benieuwd naar de misdaad die gepleegd is? Luister dan naar deze aflevering van de Geschiedenisreis podcast. Vuur met vuur bestrijden. Iedereen kent de term wel. Wel eens gehoord van lava met lava bestrijden? Nee hè, ik ook niet. Hou je vast, daar gaan we. Het is 17 december 1944. Voor de trouwe luisteraars onder ons hoef ik je niet te zeggen dat dit de datum is waarbij het Ardennenoffensief aan de gang is. Is het je niet bekend? Luister dan ook onze serie over de Tweede Wereldoorlog. Daar zoomen we er zeker weten op in. In een Amerikaanse jeep zit Virgil Larry, een luitenant van de 285ste Field Artillery Observation Battalion. Hij is onderweg in een groep van 30 jeeps en vrachtwagens naar de Belgische Oostkantons. Het gebied, Belgische Oostkantons, ligt in het oosten van de provincie Luik, wat tegen de Duitse grens aan ligt. Het ligt net onder Limburg, in de Ardennen natuurlijk. Dit speelt zich dan weer af in het landschap van Wallonië. Malmedy, de stad waar Virgil en ruim 100 soldaten naartoe reden, moest langs een dorpje genaamd Bougné. Vlak voor het dorp was een kruising. Bij de kruising waarschuwden een aantal bewoners de Amerikanen voor Duitse tanks. Wanneer de mannen van Larry voor een gedeelte de kruising zijn overgestoken, worden zij uit het niets beschoten. Een minuut geleden was Virgil aan het rijden zonder zorgen en nu waren hij en zijn lotgenoten onderdeel van het Ardennenoffensief. Dit was een van de laatste pogingen van Hitler om het tijd te doen keren. Soldaten mochten geen menselijke terughoudendheid tonen, moesten genadeloos in een golf van angst en vrees oprukken en vechten. Ziek en misselijkmakend waren er zelfs documenten waarin stond dat krijgsgevangenen doodgeschoten moesten worden. Hitler en officier Peiper zaten in ieder geval op één lijn. De naam van Hitler is jullie vast en zeker bekend. Over Joachim Peiper komen jullie straks meer te weten. Door de ervaring die Peiper had opgedaan als soldaat wist hij goed wat hij wilde. Voordat het Ardennenoffensief begon, motiveerde hij zijn mannen door te zeggen dat hij wil dat er op dezelfde manier gevochten gaat worden als hoe het ging in Rusland. En we weten allemaal hoe dat is gegaan. Snelheid was iets wat de Duitsers de gehele oorlog hoog in het vaandel hadden staan. Deze actie hoort daarbij, snel en dodelijk. Het moment dat Peiper en zijn mannen kunnen toeslaan, doen ze dat vliegensvlug. Ze schieten gericht en proberen een van de eerste voertuigen te raken. Dit zodat de manschappen van Larry niet verder kunnen rijden over de gewone weg. Helaas lukt dit en de chaos begint. Door deze chaos botsen de vrachtwagens en vliegen andere voertuigen in brand. Je zou kunnen stellen dat ze verrast zijn. Mede door deze aanval komen zij, de Duitsers, op een 1-0 voorsprong. Als klap op de vuurpijl komen er vanaf de andere kant nog meer tanks. Niet zomaar wat tanks, maar de Tiger en de Panther tanks om deze aanval mee te versterken. Ik hoef niet te verduidelijken dat de Amerikanen, die beschikken over handgeweren, hier niet tegenop kunnen. Vluchten wordt misschien als laf gezien. Maar als het gaat om leven of dood, zou iedereen dat doen, denk ik zo. Zo ook de Amerikanen, die greppels en bosrannen proberen op te zoeken na de aanval van de Duitsers. We have to surrender, is wat Virgil Larry tegen zijn mannen schreeuwt. Even voor de duidelijkheid, het is 17 december. Het vriest en alles is modderig. De slag lijkt verloren. De Amerikanen komen tevoorschijn met hun handen omhoog, bewijzen van spreken met een witte vlag. De overgegeven Amerikanen worden een open veld ingestuurd. Wat zij niet weten is dat de tegenstander deel uitmaken van de SS Kampfgruppe Peiper. Hey, hebben we hem weer. Joachim Peiper was een in Berlijn geboren Duitser. In april 1938 werd hij adjunct van Heinrich Himmler. Dit was hij tot 1941. Hierna kreeg hij het bevel over verschillende eenheden, waaronder de Waffen-SS als kolonel, in de SS-standaardvuurder en de kampgroepen. De kampgroepen was een tijdelijke legereenheid die zelfstandig beslissingen kon en mocht maken. helaas. Als ervaring had Peiper meegevochten om de slag in Koersk en om de derde slag bij Charkov. Het einde van Joachim Peiper laat ik je zo weten. Dat is een verhaal apart. De, ja, je zou het zo wel kunnen noemen, verslagen Amerikanen staan in een open veld. Sommigen hebben hun handen en voeten niet meer vrij. Ze zijn vastgebonden. Verbaasd en wel ziet Larry dat ze ook nog van de andere kant afgedekt worden. Dit door tanks van de SS'ers. In alle onzekerheid kijkt Virgil om zich heen. Al die Amerikanen die geen bedreiging meer zijn staan in het veld, op een plek waar ze moesten staan van de Duitsers. Zelfs met hun handen omhoog. Ergens midden op de weg, naast het veld, staat een opvallend rijtje met soldaten. Peiperssoldaten. Iets later stopt een tank. Een officier pakt een wapen, gaat op de tank staan en brabbelt wat in het Duits tegen andere soldaten. Uit het niets haalt deze officier, George Flaps genaamd, de trekker over. Een kogel raakt een Amerikaan. Iedereen ziet dat de chauffeur van Larry in elkaar zakt, kreunend en wel. Dit is het moment waar hoop en vrees samenkomen. Een kort moment van stilte heerst. Dit wordt door de geluiden van de machinegeweren teniet gedaan. Je zou kunnen zeggen dat de Duitsers begonnen zijn aan het veroorzaken van het bloedbad. De geweerschoten leken alleen maar erger en zwaarder te worden. De soldaten die niet een keer in één keer dood waren, lieten zichzelf op de grond vallen, in de hoop niet gedood te worden. Het gekreun en de angst voerden aan als ijskoud. Wat was erger? Het dood horen gaan van je kameraden? Of het geratel van machinegeweren? Na een minuut of drie schreeuwden de SS'ers, maak ze allemaal kapot. Larry was in zijn been geraakt. Hij was nog bij kennis. Na ongeveer 5 minuten was het stil. Het enige wat te horen was, is het geschreeuw van de hulpeloze slachtoffers. De andere Amerikanen bleven levenloos liggen, in de hoop om de Duitsers voor de gek te houden en voor dood te spelen. De Duitsers bleven een aantal minuten op afstand kijken, zo stil mogelijk. Dit om te checken of er nog overlevenden waren. De opdracht was namelijk om iedereen om te brengen. Larry, die samen met overlevenden gespannen op het einde van zijn leven wachtte, bleef zo stil mogelijk liggen. Kan je je voorstellen wat voor een angst er in je lichaam komt als je de voetstappen van deze verschrikkelijke SS'ers dichtbij hoort komen? En als je hoort dat zij het leven ontnemen van je kameraden? Ja, blij. Kan je dat zo noemen als je hoort dat de voetstappen, die net heel dichtbij waren, steeds verder wegklinken? Het verhaal wordt wat positiever. De Duitsers gingen verder, want ja, ze waren aan het verliezen en ze wilden dit gaan omdraaien. Op de kruising staan wat Duitse bewakers te wachten om wat tanks te begeleiden naar de juiste richting. Wat zij niet wisten, is dat er 15 tot 20 overlevende Amerikanen waren, waaronder Larry. Zij communiceerden heel voorzichtig naar elkaar dat ze hier wel weg moesten. Helaas moet ik je daarbij wel vertellen dat er ruim 80 Amerikanen gesneuveld zijn tijdens dit verschrikkelijke moment. Hey, en daarnaast, een heel simpel rekensommetje. Het is 17 december. Het vriest en het wordt donker. Ja, juist. Je zou de kou niet overleven op deze manier en in deze omstandigheden. Wegglippen is het doel. Rond 4:30 in de middag, toen het donker was, was dit moment daarvoor. Dit ging best goed. Een aantal verstopte zich in het bos. De andere glipte een café binnen, even verderop. Helaas werd het wel gezien door de bewakers en die lieten het niet daarbij. De soldaten in het café kwamen om. Op een verschrikkelijke manier. Het café werd namelijk in brand gestoken. Zij werden doodgeschoten toen ze eruit kwamen. Als ratten in de val. Virgil zit in een huisje verderop verstopt. Naast het café. En die ziet het allemaal gebeuren. Gelukkig is de rust nu wat teruggekomen. En ging hij door middel van zijn kompas naar het plaatsje Malmedy. Wat op ongeveer 5 kilometer afstand was. Dit was nog in de handen van de Amerikanen. Binnen een dag was iedere soldaat op de hoogte van deze vreselijke gebeurtenis. Dit is niet het einde van het verhaal. Dit kan en mag niet vergeten worden en hier mogen zij zeker niet mee wegkomen. Wraak, dat is wel wat er in het Amerikaanse kamp heerste en daarbij wordt het volgende bericht gedeeld. Het is te alle tijden gevaarlijk om zich over te geven aan Duitse tankbemanningen en vooral aan tanks die niet begeleid worden door infanterie. Of aan een eenheid die aan een snelle opmars bezig is. Deze eenheden zijn er niet voor uitgerust om krijgsgevangenen te maken en lossen dat op door hen te doden. Wraak zat hem vooral in hoe de Amerikanen de krijgsgevangenen behandelden. De Duitsers, die wat schoeisel aan hadden van de gesneuvelde Amerikanen, moesten die nu uitdoen. Ook moesten zij bijvoorbeeld lopen in de sneeuw zonder schoenen en of warme kleding. In sommige gevallen zo lang en ver dat ze niet meer verder konden. De Duitsers werden dan naar een hospitaal gebracht waar de voeten geamputeerd moesten worden. Je kan duidelijk stellen dat de stemming in het kamp van Amerika gedraaid is. Geen SS'er of paratrooper mag gevangen genomen worden, was het bericht wat de 328e Infanteriedivisie als bevel meekreeg. Je zou kunnen stellen dat dit natuurlijk hetzelfde is als wat de Duitsers die helse 17 december deden, al voelde dit wel als gerechtigheid om ze te laten zien dat er niet te spotten valt met Amerikanen. Er werden geen meldingen gemaakt van wraakacties, al zijn niet alle officieren zo wraakgezind door soldaten aan te sturen op deze moorden. Veel werd door de vingers gezien. Ik kijk wel even naar links, zou je dan kunnen zeggen. Op 1 januari 1945 vond de ergste wraakactie plaats. Na een lang gevecht werden 60 Duitse soldaten gedood. De bekende en beroemde generaal George Patton, die door een ongeluk met een vrachtwagen op 60-jarige leeftijd overleed, schreef in zijn dagboek: er vonden enkele ongelukkige gebeurtenissen plaats wat betreft het executeren van gevangenen. Ik hoop dat we die kunnen vergeten. Maar dan wel in het Engels natuurlijk. Eisenhower wilde een onderzoek naar de Amerikaanse daden. De 11e tankdivisie weigerde mee te werken. De eenheden zijn ontbonden. Het is te laat, zeiden ze. Je zou kunnen zeggen dat het in een doofpot gestopt is. Wel wilden de Amerikanen de Duitsers vervolgen. Bounier. Het plaatsje waar de soldaten gesneuveld waren in eerste instantie was weer in handen van de Amerikanen. De lichamen konden ze zien liggen. Je kan je voorstellen dat het natuurlijk al een lange tijd gevroren had. Er lag tenslotte een halve meter sneeuw. Bij een aantal slachtoffers zaten er geen ogen meer in de oogkassen. Dit omdat kraaien deze eruit hadden gepikt. Een heel naar gezicht zou je kunnen zeggen. Door speciale teams werden de lichamen onderzocht en kwamen ze tot ontdekking dat ze van dichtbij waren vermoord. 84 slachtoffers waren er gevallen. Alleen op dat ene veld, die ene 17 december. De oorlog is voorbij. Je zou kunnen zeggen dat het Ardennenoffensief negatief uitpakte voor de Duitsers. Ze hebben met 3-1 verloren. Zo ook de vervolgingen, want die stonden voor de deur. Het was tijd om de straffen uit te doen. Er werden 43 doodvonnissen uitgedeeld. Zo ook voor Joachim Peiper. Een getuige bij de rechtszaken was, ja, je raadt het al, onze Virgil Larry. In de gevangenis mocht Larry praten met Joachim. Poeh, hoe moet je je dan voelen zeg? Oog in oog met een laf persoon die zoiets vreselijks gedaan heeft. Virgil vroeg hem eigenlijk heel simpel, waarom? Het antwoord van Joachim was, we hadden onze orders en ik neem de volledige verantwoordelijkheid op me. Een doodvonnis werd in die tijd omgezet naar een levenslange gevangenisstraf of celstraffen tussen de 10 en de 20 jaar. Zo ook voor deze Joachim. Na de vrijlating van 14 jaar vluchtte Peiper naar Frankrijk. Eigenlijk te bizar voor woorden dat hij überhaupt vrij kwam. Hij ging wonen in het Franse dorpje Travet. Hij ging werken als vertaler. Uiteindelijk kwam de pers erachter wie deze man was. Hij had namelijk zijn naam veranderd. Hij vertelde dat hij zijn oorlogsverleden met 12 jaar heeft uitgezeten in een gevangenis. De waarheid houdt je altijd in. Zo ook voor Joachim. Op 14 juli 1976 staken onbekende mensen zijn huis in de brand. Voor of tijdens de brand is niet duidelijk, maar Joachim Peiper overleefde deze aanval niet. Het verhaal kent een einde waarvan ik zelf ergens het nog romantisch vind ook. Het is namelijk niet bekend wat er met Virgil Larry gebeurd is na deze verschrikkelijke periode van de oorlog. Wel weten we dat Larry getuige was in de rechtszaken die volgden. Hij wees persoonlijk nummer 14 aan, genaamd George Flaps. Weet je nog? George loste het eerste schot op 17 december. Hij werd ter dood veroordeeld, maar we weten allemaal hoe dit afloopt. Het geeft mij rust om te bedenken, te dromen, dat hij, toch wel onze Larry, thuis terug in Amerika een rustig leven leidde op het platteland met een hele lieve en zorgzame vrouw.
Op 14 september hebben wij onze De Geschiedenisreis Premium gelanceerd. Wat brengt deze premium jou als trouwe luisteraar van onze podcast? Je krijgt toegang tot alle vier de kwartiertjes die wij per maand uitbrengen. Je krijgt de mogelijkheid om vragen te stellen aan ons, die wij vervolgens in een podcast beantwoorden en die jij maandelijks kan luisteren. Korte recap afleveringen van iedere serie. En af en toe losse podcast of podcast miniseries. Op dit moment staan al een aantal kwartiertjes online en ook de recaps van serie 1 staan op Supercast. Supercast is een programma dat het mogelijk maakt om de bonusafleveringen te luisteren in jouw eigen podcast-app. Het is daarnaast heel makkelijk om je aan en ook weer af te melden. Wij vragen voor de premium 5 euro per maand. Maar om het uittesten wat makkelijker te maken is de eerste maand met 50% korting. Test dus voor €2,50 uit of je het wat vindt en laat dat ons ook graag even weten via Instagram of Facebook. De link naar de premium staat in de beschrijving van de aflevering.